Heiliging is mijns inziens meer, zegt deze vraagsteller, dan het niet in grove zonde vallen. Mijns inziens ook. Maar ook positief, kunt u daar wat meer handen en voeten aan geven? Ja, dat heb ik eigenlijk vanavond de hele tijd al geprobeerd, maar dat is niet erg om het nog eens te proberen samen te vatten. Ik heb geprobeerd erop te wijzen dat heilig zijn bij God een positieve eigenschap is. Niet alleen maar wijst op zijn afkeer jegens de zonde. En dat het eigenlijk een omschrijving is van de hele heerlijkheid, de luister, de glans en de schoonheid van God. En heiligheid in een gelovige betekent eigenlijk dat iets van die glans van God in ons leven zichtbaar wordt. Dat wij dus daarin als goede kinderen van God een beetje gaan lijken op de Heere God. In Filippenzen 2 staat dat we als kinderen van God moeten wandelen in het licht. Even kijken of het er precies staat, dat ik u geen verhaaltjes vertel. In Filippenzen 2 vers 14. Vers 15, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Daar heb je nou zo'n voorbeeld. Het hoort bij het kindschap, want onze Vader is licht, dat ook wij lichten zijn in deze wereld. En zo in Efeze 5, onze Vader is liefde, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. God is liefde. Jullie taak is te wandelen in de liefde. En zo ook, wees heilig, want ik ben heilig. Dus steeds zie je bij die woorden, hij is licht, dus zijn kinderen zijn ook licht. Niet in zichzelf, maar in de Heere. God is liefde, en van zijn kinderen wordt gevraagd, wees navolgers van God. En wel hoe? Door in de liefde te wandelen. En zo is het ook met de heiligheid. De Heere God is heilig, wees gij heilig, zoals hij heilig is. Dat hoort bij het kindschap. Het hoort bij onze positie als gelovigen. Maar dus de kortste samenvatting, het kortste antwoord op de vraag is daarmee dat het in feite betekent dat iets van de glans van God in het leven van gelovigen zichtbaar wordt. De afglanzen, straling, zoals je die vindt in licht en liefde, de heerlijkheid van God. Ook zelfs dat woord heerlijkheid, want u hebt al begrepen, dat ligt dicht tegen het woord heiligheid aan. Daarin vind je datzelfde, die hij gerechtvaardigd heeft, staat in de Romeinen 8, die heeft hij ook verheerlijkt in vers 30 of 31. En dat staat er niet pas in de toekomst, we gaan naar de heerlijkheid, maar die heeft hij verheerlijkt. In beginsel kan nu al in het leven van een gelovige iets van de glans van God zichtbaar worden. En daarin is meteen het antwoord gegeven op de volgende vraag. Is een overwinningsleven mogelijk en zo ja, wat houdt dat dan in? Paulus zegt, ik heb het u al gezegd uit Romeinen 8, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars is in het Grieks één woord. Dus niet drie, meer dan overwinnaars. Als je dat in één woord in het Nederlands zou willen zeggen, dan zou je kunnen zeggen, in hem zijn wij superoverwinnaars. Dus nog niet eens gewone, superoverwinnaars. In hem. En daar zit nu net het probleem. Iemand anders stelt ook de vraag, ik ben een heilige, want ik ben gelovig. En ik wil ook zo graag heilig blijven. Hoe komt het dat we zo gauw terugvallen? En het antwoord zit hem, ja, daar kun je heel veel over zeggen natuurlijk, want dat is natuurlijk een heel belangrijk praktisch probleem waar we allemaal wel in zekere mate mee zitten. Maar het essentiële zit hem in die woorden in hem. In hem geeft positie aan. Wij zijn door het geloof in Christus, dat is onze positie. Maar het is ook de plaats dus aanhalingstekens, waar wij praktisch moeten blijven. Blijft in mij, want zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer Jezus. En dat is een praktische oproep. Als je je verblijf hebt in hem, dan zondig je niet. Vorige week had ik een leuke discussie met een stel jongelui uit de rechterflank van de gereformeerde gezinte. En een van de jongens die lanceerde de stelling, hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je van je zonde bewust wordt. En ik had daar tegenover een heel evangelische stelling. Hoe dichter je bij God leeft, hoe minder je zondigt. Dat is even wat anders. En daar zit een wereld van verschil tussen die twee dingen. Ik zeg niet dat hij ongelijk heeft, maar het is zo'n verschillende soort van benadering. Want ik weet best dat evangelische mensen dikwijls zeer oppervlakkig zijn, kunnen zijn. En dat dus dat een doorschieten kan zijn naar de andere kant, waarbij het allemaal halleluja geroep is. Ik zal maar even vertolken wat voor klachten ik soms hoor. Allemaal halleluja geroep en weinig praktische levensheiliging. Althans naar de maatstaven van de mensen die dat dan zo beoordelen. Maar laten we dat op zich dan maar van elkaar mogen leren. Hoe dichter je bij God leeft, niet, dan zie je steeds duidelijker je zonde. Maar je doet steeds minder zonde. Ik las eens in mijn jonge jaren al iets bij iemand wat ik nooit vergeten ben. Ware nederigheid praat niet slecht over zichzelf, maar praat helemaal niet over zichzelf. Sommige mensen kunnen 2 uur lang uitvoerig uitleggen hoe slecht ze wel niet zijn. Maar ze zijn wel 2 uur lang, dan ben ik overdrijf een beetje, maar als ze een hele bekeringsverhaal vertellen, gaat het vooral over hoe diep ze wel niet gezonken geweest zijn. En als je niet op dat punt hebt gestaan jezelf te verdrinken of op te hangen, dan kan je bekering niet echt zijn. En dat zijn verhalen waarin het zogenaamd gaat om de eer van God, maar een mens eigenlijk constant over zichzelf vertelt. En ik weet, ik heb sommige van die boeken thuis, waar het bladzijde aan bladzijde zo doorgaat. Ik zit niet verhalen te vertellen over dingen waar ik geen verstand van heb. Bladzijde voor bladzijde, en eigenlijk staat daar altijd de zonde centraal. En de zondaar. Natuurlijk, het gaat om de vergevende genade van God, maar het gaat voor 90% over de ellende van de zondaar. En dat is eigenlijk een hele trieste zaak. Want de schrift benadert het er zo anders. Als je dicht bij de Heer Jezus bent, dan denk je niet slecht van jezelf. Je denkt helemaal niet meer aan jezelf. En dat is het meest heilzame. Als je vol bent van hem, ik zeg het nou heel zwart-wit, maar dan hebben we tenminste een maatstaf, een norm waar je naar uit kan strekken. Als je vol bent met hem, dan denk je niet slecht over jezelf, maar dan ben je helemaal niet meer met jezelf bezig. Dan ben je vol van hem, letterlijk zoals het woord uitdrukking het zegt. Dan ben je op hem gericht en dan leef je als een heilige. Hoef je niet over na te denken. Dat ben je dan gewoon. Dus je moet niet je best doen om heilig te leven. Want dan hangt het weer van je eigen kracht af en dan struikelt, dan ga je overeind en dan elke keer een Sisyphus-kwelling, weet u wel, zeiden ze in de Griekse mythologie. Was die man die was er tot veroordeeld om tot in eeuwigheid een steen, een berg op te rollen. En als hij bijna boven was met heel veel moeite, dan rolde die steen weer naar beneden en dan kon hij weer overnieuw beginnen. En dat gaat zo eeuwig door. Nou, zo zijn sommige mensen bezig met hun heiligmaking. Ze rollen elke keer die steen moeizaam naar boven, ze denken, hé, nou heb ik het en dan gaat het weer mis. En dat is omdat ze het in eigen kracht proberen. De Heer Jezus zegt, blijf in mij. Ik had vandaag nog een gesprek met een student over stille tijd. Nou, voor een heleboel was het al een openbaring. Tot mijn studententijd had ik het woord stille tijd zelfs nog nooit gehoord. Ik heb dat niet gehoord in de kring waarin ik groot geworden ben. Ik heb het pas gehoord toen ik lid werd van Ichtes in Utrecht. Nou, in die tijd werd er sowieso nog niet zoveel over gepraat. Maar nu krijg je wel eens het omgekeerde, dat als je je stille tijd niet gedaan hebt, dan deugt er eigenlijk al niets in je. En dan wordt het weer iets wettigs. Je moet dat kwartier, of hoe lang het ook mogen duren, stille tijd gehad hebben. En dan kun je de rest van de dag weer verlicht ademhalen, want je hebt je godsdienstige plicht weer gevuld. En dan hebben ze ook een goed gevoel, en als ze het niet gedaan hebben, hebben ze een schuldig gevoel. Dat is altijd weer leven onder de wet. Altijd weer leven onder de wet. Dick van Keulen is daar altijd zo heerlijk ontspannen in. Hij zegt, als je 's morgens geen zin hebt om te bidden, dan ga je gewoon naar de Heere God en zeg, Heere God, sorry, ik ben met het verkeerde been uit bed gestapt. Ik heb vanmorgen geen zin om te bidden. Dan ben je alweer aan het bidden. Want dat is de natuurlijke omgang met de Heere God. Dat je alles, en dat is nou eens een keer een gereformeerde dominee, dan hoor je het nou eens van een andere, niet altijd van de evangelische. Dat is wel een hele bijzondere gereformeerde dominee, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar dat is het ontspannende van het christelijk geloof. Altijd bij de Heer. Oh, als je niet zo lekker voelt, dan ga je maar naar hem toe, dan vertel je hem dat maar. Je hoeft niet eerst op de hoogte te zijn om bij hem te komen. Je moet bij hem blijven om op de hoogte te blijven. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar op het moment dat ik hem loslaat, dat ik met andere dingen bezig ga, ja, dan begeef ik mij in de gevarenzone. Want ik kan, als ik het heel zwart-wit stel, als ik werkelijk in hem blijf, en ook praktisch daar mijn oponthoud heb, mijn verblijf heb, dan zondig ik niet. Zonde ontstaat pas als ik in de gevarenzone kom en begeef. En soms kun je dat ook niet vermijden. Als je dagelijks, te midden van je ongelovige collega, met je werk bezig bent, dan kun je niet constant in hemelse sfeer leven. Was dat maar waar? Daarom gingen mensen vroeger in het klooster. En dan merkten ze de zonde nog niet konden uitbannen. Natuurlijk is het moeilijk, want je bent dan in de gevarenzone tegen je wil en het moet wel en je bent met je dagelijks werk bezig en dan kan er heel gemakkelijker kunnen er zonden optreden. Maar het geheim ligt daarin, maar goed, dat is een lezing op zichzelf. Het geheim zit daarin, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Kunt u iets meer zeggen over de privileges die wij als christenen hebben? Ja, daar kan ik wel een paar avonden over volpraten, ja. Want dat is natuurlijk niet een vraag om zomaar eventjes, want dan gaat het over alle voor. Trouwens, deze hele serie gaat daar ook over. En nog vele andere series die we zouden kunnen bedenken. Als u een goede tip hebt trouwens voor het volgende seizoen, dan mag dat ook meteen. Die zouden over onze privileges kunnen gaan. Maar al die dingen, rechtvaardigmaking. Dat de gerechtigheid van God zich in gelovigen mag manifesteren, dat is toch een privilege. Dat wij tot de mensen behoren die zich kinderen van God mogen noemen. Dat we wederom geboren zijn, al die dingen waar we over nagedacht hebben. Dat in ons kleine nietige schepsel zich iets van de glans van God mag manifesteren, dat is toch een ongelooflijk voorrecht. Dat er een woning voor ons toebereid is in het huis van de Vader. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Doe maar. Niet een paar. Alle. Of zoals de NBG-vertaling zegt, elke geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Ja. In die paar regels zit al ontzettend veel opgesloten. Eigenlijk alles al. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ga er maar over nadenken. Ik weet nog vele jaren geleden dat ik een uitnodiging kreeg. Was in Oost-Berlijn achter het IJzeren Gordijn. Daar had ik ook een opmerking gemaakt over onze voorrechten. En toen zei je, broeder, daar kom maar eens een serie lezingen erover houden. Die gaven me dus echt ruim de tijd. Nou, toen ben ik daarheen gegaan, heb ik daar een aantal avonden gesproken over de voorrechten. Want dat geloven ze misschien niet voor. Dat kan je niet zo even een paar regels. Je moet het hele Nieuwe Testament doorwandelen, mensen. Nou, dit is ook een hele moeilijke. Daar hebben we het eigenlijk al even over gehad. Hoe is het mogelijk dat een jongere die echt een persoonlijk geloof had en zich heeft laten dopen, ook alweer evangelisch, hè, dat hoor u wel, van plan was om het evangelie uit te dragen door middel van theologie te gaan studeren, helemaal afvalt van het geloof? Hoe is dat mogelijk? Het antwoord daar, dat weet ik niet. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik kan u alleen maar zeggen dat, zoals ik het zie, ik was het niet met mijn opponent eens dat een ware gelovige verloren kan gaan. Als hij gelijk heeft, dan die heeft het makkelijk met die vraag. Die zegt, nou, dat heb ik toch gezegd. Helaas, dat kan gebeuren. Ik geloof dat niet. Misschien is dat toch op een of andere manier, het was een buitenlandse collega, het Calvinistisch bloed. Een ware gelovige kan niet verloren gaan. Ik vind dat een grote zegen. Ik zie ook heel veel gevaren aan die leer. Ik heb mensen horen beweren dat het maakt niet uit wat voor gekkigheid je allemaal uithaalt en wat voor boze wegen je. Als je eenmaal geloofd hebt, kan je niet verloren gaan. Ik zou zeggen, zoals ik het straks gezegd heb, pastoraal deugt daar niets van. Als iemand op een boze, ik heb niet over iemand die in de zonde valt. Dat kan iedereen gebeuren. Zelfs een schaap kan wel eens struikelen in de modder terechtkomen. Dat vindt hij vreselijk en hij begint zich af te likken. Want daarin kan je zien dat het een rein dier is. Maar hij kan wel eens in de modder vallen. Met een vark is het net andersom. Je kunt de spuit erop zetten. Dat hij helemaal schoon is, maar als hij buiten is, dan hobbelt hij zo weer naar die modder. Want dat is zijn element. De zonde is voor een ongelovig mens zijn element. Een schaap, een rein dier, kan ook in de zonde vallen. Dus daar heb ik het niet over. Maar als ik een schaap zie dat naar de modder toe rent en zich daarin begint te wentelen, dan denk ik dat is een varken met een schaapcelletje om. En u begrijpt de beeldspraak. Iemand kan zich voordoen als een gelovige en dat misschien zichzelf inbeelden. En dan toch op een of andere manier tot ontmaskering komen. Maar het is ook mogelijk dat mensen een hele diepe inzinking beleven. Om wat voor reden dan ook. En dat zou met deze persoon het geval kunnen zijn. Daarom zeg ik, ik ken hem niet. Ik kan het niet zeggen. En als ik hem wel zou kennen, zou ik het ook niet kunnen zeggen. Is het iemand waarvan je toch maar moet zeggen dat hij voor een tijd meegelopen heeft, wat ze in sommige kringen een tijdgeloof noemen, op basis van de gelijkenis van de zaaier. En dat nu toch het masker gevallen is en dat zijn ware aard naar boven is gekomen. Of moet je zeggen, het is een kind van God dat een diepe dwaalweg is, maar dat uiteindelijk toch weer door Gods genade wordt gesteld? Dat weet ik niet. Maar dat zijn de twee mogelijkheden. Je moet het van God uit bekijken. Als het een waar kind is, zal hij zijn kind terugbrengen. Maar van ons uit gezien moeten wij hem behandelen zoals hij zich nu gedraagt, pastoraal gesproken. En vandaar dat die leer dat er geen afval der heilig is, soms in de praktijk grote verwarring teweeg kan brengen. Ook hier hebben we iets dat tot grote verwarring aanleiding kan geven. Wat moet ik verstaan over de tekst, de zonde tegen de Heilige Geest die onvergeeflijk zijn? Dat is ook alweer een vraag waar heel veel misverstanden achter zitten. Als ik aan iemand vraag die mij zo'n vraag stelt, persoonlijk, dus niet anoniem via een briefje, dan vraag ik altijd, waar staat dat dan van die zonde van de Heilige Geest? En dat weten de mensen nooit. Dat is geen wonder dat ze het niet weten, want het staat ook nergens in de Bijbel. Let op. Ik zal u zeggen wat er wel in de Bijbel staat. voordat u nou ruzie met me gaat maken. In de Bijbel wordt gesproken over de lastering tegen de Heilige Geest. Nou, in de eerste plaats vraag ik al, waarom hebben ze dat veranderd in de zonde tegen de Heilige Geest? Ik zal het nog sterker vertellen. Elke zonde die wij begaan is een zonde tegen de Heilige Geest. Zonde is altijd zonde tegen God. En God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus als u zegt, ik heb de zonde tegen de Heilige Geest begaan, dan zeg ik wel, wat bedoelt u met de zonde? Maar elke zonde is een zonde tegen God, tegen de drie ene God, laten we dat goed bedenken. Maar doordat de duivel zelf het voor elkaar gekregen heeft om die uitdrukking, de lastering tegen de Heilige Geest, te veranderen in de zonde tegen de Heilige Geest, wat niet in de Bijbel staat, die lastering wel, maar die zonde niet, maar daardoor heeft de duivel het voor elkaar gekregen het extra vaag te maken. Want als het staat lastering, dan weet je, dat gaat over een heel speciale zonde. Als iemand bewust kwaad spreekt van de Heilige Geest. Zoals die fariseeërs daar deden. Die zagen in de Heer Jezus, ik bedoel, in ons zouden ze dat nooit zo volkomen hebben kunnen zien. Dus ik vraag me af of die zonde in die zin zo nog voorkomt. Maar toen zagen ze in de Heer Jezus, die volmaakt was, waar niets, geen vermenging van het vlees bij was, het werk van de Heilige Geest in optima forma. Daar kon niemand aan twijfelen. En toch zeiden ze, hij drijft de boze geest uit door Beelzebul. Nou, dan zegt de Heer Jezus, dat is zo'n duidelijke kwaadspreker. Dat is een bewuste kwaadsprekerij van de Heilige Geest. Maar je kunt nog wel kwaadspreken van de Zoon des Mensen, maar niet van de Heilige Geest. Maar wat doet de duivel? Die verandert die uitdrukking lastering van de Heilige Geest in de zonde van de Heilige Geest. En dan zegt, er staat nergens, dat merkt u, dat gaat altijd zo op. Dan komen de protesten, jazeker, er staat wel ergens. Maar die uitdrukking zo staat niet ergens. Maar de duivel heeft expres dat verwarrend gemaakt, want de zonde is zo vaag. Als je het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis gaat opzoeken in Bos en Duin, een deel van die mensen zit daar omdat ze denken dat ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben. En als je vraagt, wat heb je dan gedaan? Dat weten ze helemaal niet. Het is een idee fix. Het is een idee fix dat zich in hun hoofd heeft vastgezet. Nee, dat is helemaal niet om te lachen, want dat is een hele ernstige zaak. Als je ze vraagt, wat heb je dan concreet gedaan? Wat er gebeurd is, ze hebben zich in hun hoofd vastgezet dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Ze kunnen niet zeggen wat dat is, wat dat inhoudt. Maar die mensen worden wel ontzettend daardoor gekweld. Want de consequentie is, daarom zeg ik ook altijd, het is een duivelse list. Want de consequentie is dat zij op grond van die schriftplaats, zoals in Matthäus 12, waarover de lastering van de Heilige Geest gesproken wordt, dat daar staat, die zonde kan nooit vergeven worden. Nou, als mensen dat zich eenmaal in hun hoofd gaan zetten, dan komen ze in de grootste ellende, tot het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis aan toe. En die mensen zitten daar met dit probleem. Ja, er zitten vast nog wel andere problemen bij. Maar zolang ze met deze idee blijven rondlopen, is het moeilijk om ze te helpen. Als de duivel je eenmaal zover brengt dat hij zegt, jij hebt gezondigd op een wijze die nooit meer vergeven kan worden. Nou, dan heeft hij de mensen in de diepste ellende te pakken. Vandaar dat ik dan vraag, maar in welke zin heb jij dan de Heilige Geest gelasterd? Wat heb je dan gedaan? Daar hebben ze geen antwoord op natuurlijk. Want het gaat niet langs de verstandelijke theologische weg. Het is een idee fix. Daarom zitten ze ook in een ziekenhuis. Ze moeten niet naar de dominee, ze moeten naar de psychiater. Want theologisch kom je daar bijna niet doorheen. Als je die mensen vraagt, maar op welke zin heb je dan de Heilige Geest gelasterd? Daar hebben ze natuurlijk helemaal geen antwoord op.
Omdat misschien lasteren een moeilijker woord is dan zonde.
Ja.
En hebben ze het in de Bijbel uitgelegd?
Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat is precies wat er gebeurd is. Dat is precies wat er gebeurd is. Maar lastering is een heel speciale zonde. Terwijl de zonde der Heilige Geest is zo lekker vaag dat iedereen helaas. Wat is dat? Ja, het is bewust kwaad spreken. Ja, van vloek uitspreken kun je ook. Maar als je wil weten wat het is, leest u Matthäus 12. Daar zegt de Heer Jezus, van die mensen die zeiden dat hij de boze geest uitdreef door Beelzebul, de overste van de boze geest. Daarmee zei hij, dat is kwaadsprekerij van de Heilige Geest, want jullie maken de Heilige Geest uit voor de overste van de demonen. Kwaad spreken, of vervloeken, of hoe het zeggen wil. Ja. Ja, goed, maar het blijft één geheel. Lastering is zonde. Het gaat er niet om dat lastering geen zonde is. Het gaat erom dat als ik deze vraag krijg, en dat is de tigste keer dat ik die vraag krijg, gaat het altijd over zonde bij mensen die helemaal niet meer die link leggen naar de lastering van de Heilige Geest. Het is een van die dingen die een eigen leven zijn gaan leiden in het denken van de mens. De uitdrukking, de zonde van de Heilige Geest, zonder dat ze weten, dat waar dat, want lastering is natuurlijk zonde, daar gaat het niet om. Maar door het vaag te maken, lastering te vervangen door het woord zonde, kan het van alles betekenen. En mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen zich dan makkelijk gaan inbeelden dat zij die zonde gedaan hebben, die ze niet eens nader kunnen benoemen, terwijl het in de schrift gaat om een heel speciale zonde, waarvan ik me afvraag of die vandaag wel begaan kan worden. Nee, wedergeboren kan die sowieso niet doen. Dus het feit dat ik zeg ook al tegen die mensen, het feit dat jullie, maar ja, dat helpt allemaal niet, want dat is een theologisch antwoord, dus niet per se pastoraal. Als ik tegen die mensen zeg, het loutere feit dat u daar al mee in uw maag zit, dat u daar zo onder lijdt, is al een bewijs dat u niet het soort mensen bent waar het daarover gaat. Dat zijn opstand, dat zijn rebellen tegen de Heere God.
Ik heb een keer gehoord dat dan een groep iemand die waarheid weet en kent, die dan bewust tegen God kent.
Ja, maar kijk eens, de moeilijkheid van die term is, ten eerste plaats staat dat zo niet in de schrift, het gaat over lastering, maar de moeilijkheid van die term is dat heel makkelijk mensen zich kunnen inbeelden dat ze dat doen, want wie heeft dat nou nooit eens aan? Wie heeft nou nooit eens een keer tegen de waarheid opgetreden? Dus het is heel makkelijk voor mensen die daar gevoelig voor zijn, om zich in te beelden, oh, dat slaat op mij. Dat slaat op mij, zie je wel. Ik heb dwars gelegen tegen de waarheid. En als nog vooral die waarheid geassocieerd wordt met de kerkelijke richting waartoe je behoort, of met de predikanten die waarheid vertegenwoordigen, en mensen gaan zich inbeelden dat ze opgestaan zijn tegen het wettig gezag in zo'n gemeenschap. Ik bedoel, ketters zijn altijd degene die buiten de eigen stroom vallen natuurlijk. Het zijn altijd de anderen. Niemand beschuldigt zichzelf van ketterij, dat zijn altijd de anderen. We hadden het daar straks even voor die tijd over, we hebben soms wonderlijke gesprekken samen. Ketters worden altijd verbrand, niet door degene die in de waarheid staan, maar door degene die de macht hebben. Dus een zaken van macht. Want waar de macht ligt, die kunnen uitmaken wie de ketters zijn. En die kunnen ze ook uitmaken, wij vertegenwoordigen de waarheid die tegen ons is. En als daar dan achtergevoegd wordt, die begaat de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, dan wordt deze afschuwelijke schade aangericht. Nogmaals, in Matthäus 12 gaat het om een heel speciale zonde. Dus dat is het punt, niet dat het geen zonde zou zijn. Natuurlijk is lastering zonde, maar niet alle zonde is lastering. Maar goed, dat is eigenlijk ook alweer iets voor een avondvullend programma. In de Statenvertaling staat heiligmaking. Wat is de correcte vertaling? De heiligmaking geeft een proces aan. Heiligmaking geeft niet een proces aan. Heiligmaking betekent heiligmaking. Iemand heilig maken. En daar vloeit helemaal niet uit die term voort of dat op één moment gebeurt of dat dat geleidelijk gebeurt. Iets heilig maken, dat kan zowel iets ogenblikkelijk zijn, op het moment dat mensen tot geloof en wedergeboorte komen. En dat kan ook iets zijn dat een proces aanduidt. Dus die term zegt niks. Heiligmaking en heiliging is precies hetzelfde. Als mensen er onderscheid tussen maken, dan is dat kunstmatig of gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Heiligen betekent heilig maken. Zoek het maar op in Van Dalen. Heiligen betekent heilig maken. Heiligen is precies hetzelfde. Heiliging of heiligmaking is precies hetzelfde. Hoe kan het dat door het aanbidden van heiligen er zoveel wonderen zijn verricht? Ja, dat is een moeilijke stelling. Hoe moet ik daar nog op antwoorden? Dat is net als de advocaat die aan de beklaagde vraagt, slaat uw vrouw nog steeds? Nou, wat die man ook zegt, ja of nee, hij zit er altijd in. Dat is een echte advocatenvraag. En zo is het hier ook. Hoe kan dat door het aanbidden van heiligen zoveel wonderen zijn verricht? Ja, dat is nu hetgeen te bewijzen is. Quod est demonstrandum. Zijn er ooit wonderen gebeurd door het aanbidden van heiligen? Zelfs in Lourdes is het totaal aantal wonderen, het is toch altijd nog 2% geloof ik, per jaar. Dat is altijd nog niet gek. Maar een tijd geleden zag ik een televisieprogramma waarin een heleboel van die 2% waren onderzocht. En daar bleek totaal niets van over te blijven. Dan kan het ook weer zijn omdat dat televisieprogramma zo vijandig stond tegenover Lourdes, dat weet ik niet. Maar dit is natuurlijk het probleem. Is het werkelijk waar dat er zoveel wonderen gebeuren als je door aanroepen van heiligen? Als ik in India deze preek zou houden, zou er een hindoe in de zaal kunnen zitten en die zegt, maar als u zo tegen dat hindoeïsme bent, hoe verklaart u dan dat de goden van het hindoeïsme zoveel wonderen verricht? En die zouden waarschijnlijk hele bibliotheken kunnen volschrijven over de wonderen die daar verricht zijn. Hoe komt het dat zoveel moslims zoveel wonderen hebben ondervonden? Wonderen zijn moeilijk te bewijzen. Als iemand wonderbaarlijk geneest, dan weet iedere arts dat nu eenmaal zelfs van de vreselijkste ziekte in het algemeen een bepaald percentage spontaan geneest. Dat geldt trouwens ook voor alle alternatieve geneeswijzen. Die alternatieve geneeswijze die u net onder handen had op het moment dat u spontaan genas, die heeft het wonder verricht. En dat krijg je de mensen ook niet uit hun hoofd. Dan krijg u straks weer tegen mij met deze uitspraak, want te veel zijn alternatieve geneeswijzen nogal extra populair. Dus ik zal maar niet te veel zeggen. Maar het is net als met ratten, die gaan anderhalf jaar vanzelf over. Maar het middeltje of het poedertje of het zalfje dat je dan hebt, dat is het wondermiddel. En zo is het hier ook. Als mensen beter worden en ze hebben een heilige aangeroepen, hoe wil je bewijs leveren dat dat komt door die aanroeping van de heilige? Als ik de schrift recht versta, kun je roepen tot heilige wat je wil, maar ze horen het niet. Alleen God kan je horen. Toen in 16e eeuw, toen Maarten Luther begon met zijn boodschap, ging hij onder andere in tegen het bidden tot heilige. En toen kreeg hij een conflict met de Rooms-Katholieke Kerk, want die zeiden, ja, maar het staat in de Bijbel, bidden tot heilige. En dat stond in een van de apocryfe boeken, ik ben vergeten welke het was. En toen zei Luther, ja, maar dat is geen Bijbelboek. En toen is in het concilie van Trent in 1543 zijn die apocryfe boeken alsnog tot zogenaamde deuterokanonieke, dus kanonieke boeken van de tweede rang, opgenomen. Als je een Willibrordsvertaling koopt, daar is zelfs niks tegen hoor, want die statenvertalers hebben ook aanvankelijk alle apocryfe boeken opgenomen. Die schrijven erboven zijn wel niet geïnspireerd, maar ze kunnen toch leiden tot stichting. Nou, ik weet niet hoeveel stichtingen u eruit ontvangen hebt, want de meesten lezen ze niet meer. Maar in de Bijbel zoals wij die kennen, zonder die deuterokanonieke boeken, wordt met geen woord gerept over het aanspreken van heiligen. Ik heb het dus nu over overledenen, hè? Ik bedoel, ik spreek u ook aan als heilige. Ik bid wel niet tot u, maar we kunnen wel met elkaar spreken. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat hier over gestorvenen, die door de kerk de status van heiligen hebben ontvangen. Zij kunnen ons niet horen. Wij worden tenminste nergens opgeroepen, dat kan ik niet zeker zeggen, maar we worden in elk geval nergens opgeroepen om tot hen te bidden. En dus verbindt God ook geen wonderen aan iets wat niet Bijbels is. Vandaar dat ik zeg, ik kan de vraag niet beantwoorden, want ik geloof niet in de vraag. Ik geloof niet dat door het aanroepen van heiligen wonderen worden gericht. En als er wonderen zijn gebeurd nadat mensen tot heilig hebben geroepen, dan wil dat nog niet zeggen dat dat daardoor gekomen is. Want er worden nu eenmaal vele mensen spontaan genezen. Want jaren geleden ging ik met pijnlijke knieën naar de dokter en hij zei, ik weet niet wat het is, maar ik heb een middeltje. Als het nou dat is, dan helpt het middeltje misschien. Dus neem dat maar. En 4 dagen later belde ik hem op, of hij belde mij op, en hij zei, en hoe gaat het? Hij zei, en heeft het geholpen? Ik zei, dat weet ik niet, maar de pijn is weg. En toen lachte hij hard en toen zei hij, ik kan wel zien dat je een echte wetenschapper bent. Maar je hebt volkomen gelijk, zei hij, je kan niet bewijzen dat die pijn weg is gegaan door dat middeltje van mij. Die man snapte het. En zo is het hier ook. Er zijn heel wat mensen die genezen worden en als ze intensief gebeden hebben tot een bepaalde heilige, zullen ze natuurlijk, dat is heel menselijk, dat aan die heilige toeschrijven.
Maar ook de duivel die kan toch mensen genezen, juist om de kracht van Gods woord te ontkrachten.
Ja, maar kijk, dat theoretisch is dat waar. Ja. Maar dan moet je nog weer een stapje verder gaan. En dan moet je eerst aantonen dat het aanroepen van heiligen in feite aanroepen is van demonen. En dat is toch wel een hele grote stap om dat te zeggen. Het is wel zo, er staat hier ook de vraag bij, wat moeten wij denken van bedevaartsplaatsen? Het is wel zo dat bepaalde bedevaartsplaatsen plaatsen zijn geweest die in het heidendom als sacrale betekenis hadden. Heel veel godinnen zijn verbonden geweest aan bepaalde plaatsen in een grot of bij een watertje. En die sacrale plaatsen, en dat zijn ook vaak plaatsen geweest waar bepaalde heiligen, of met name waar Maria-verschijningen hebben plaatsgevonden. Waar heel veel overeenkomsten zitten in de manier waarop nu de eenvoudige plattelandsbevolking in zulke streken omgaat met zo'n Maria-verschijning. En exact hoe men een paar duizend jaar eerder diezelfde soort van plattelandsbevolking omging met allerlei bijzondere manifestaties van de godinnen die daar vereerd werden. En als je dat gaat zien, ik heb daarover uitvoerig geschreven in mijn boek De Zevende Koningin, dat ik daar op tafel zag liggen. Ik hoop natuurlijk dat het er nou niet meer ligt, maar toen nog wel. Ja, ik bedoel dat het verkocht is. Hè? Ja, ja, oh, je snapt het al, ja. Ja. Maar daar heb ik het heel uitvoerig over geschreven. En als je dat element, maar dat zou ik niet van iedereen willen zeggen die tot die heilige aanroept. Dat is gevaarlijk. Maar dus, nee, oké. Okay. Goed, maar het is op zichzelf waar. Ja, het is op zichzelf zeker waar dat in een aantal van dat soort gevallen die sacrale, die mythische of occulte of hoe je dat zeggen wil, die sacrale kracht op een bepaalde manier daar nog steeds, die uitstraling is misschien een goed woord, nog steeds aanwezig is. En dat mensen, zoals dat ook bij bepaalde alternatieve geneeswijzen, niet bij allemaal, voelt u zich niet schuldig, bij bepaalde alternatieve geneeswijzen het geval is, mensen genezen worden niet op die spontane toevallige manier waar ik net over had, maar misschien ook wel door verkeerde krachten. Maar ik wilde ervoor waken, vandaar even mijn schrikreactie, om iedereen maar in dat hoekje te stoppen, want dat zou niet fair zijn. Ja, die bedevaartsplaats is wel merkwaardig. Theologisch is het natuurlijk niet zo in de Rooms-Katholieke Kerk, maar in het eenvoudige volksgeloof is de Maria van Fatima niet dezelfde als Maria van Lourdes of de Maria van Loreto. Er is nu maar één Maria geweest. Of Madonna moet ik dan eigenlijk zeggen. Op een of andere manier is dat toch op een heel bijzondere wijze de Madonna van Fatima. En dat is een andere gestalte als de Madonna van Loreto of de Madonna van Lourdes. En dat hangt samen met het feit dat al dat soort plaatsen, heel veel van dat soort plaatsen, in Lourdes vind je het beide, hè? Een verschijning bij een grot en een verschijning bij een bron. Uitvoerig kunt u dat allemaal in dat boek terugvinden. Daar vind je dat is heel frappant. Dat zijn plaatsen waarvan natuurlijk altijd de Franse bevolking, Spaans, Italiaans, vooral die mediterrane landen, die een bijzondere sacrale betekenis hadden door de godenwereld, godinnenwereld in dit geval. Dus dat mag je ook weer niet uitbreiden in alle gevallen, maar er zijn heel veel gevallen is dat toch heel sterk de enige verklaring die ik zou kunnen bedenken. Goed. God is heilig in zichzelf. Wellicht zou u eens kunnen ingaan op het heilig zijn in zichzelf, onze positie, en het ceremonieel heilig zijn. Heilige grond, heilig zaad, heilige vaten, de zevende dag die geheiligd is, kinderen van heilige ouders en van de ongelovige man. Ja, je hebt bij het woord heilig, als het over mensen gaat, de positionele betekenis. Wij zijn heilig wat onze positie door het geloof in Christus betreft. Heilig in de praktische betekenis. Dan gaat het over het door de Heilige Geest praktisch waarmaken van onze heiligheid. En ten derde, wat hier genoemd wordt, een ceremoniële heiligheid. Dat is wat de mens betreft een uitwendige heiligheid. Als het over dingen gaat en dagen, dan heeft heilig in de dikwijls de eenvoudige betekenis van toegewijd zijn aan. In dat geval kun je dat woord toegewijd heel goed gebruiken. Of apart gezet. De zevende dag, God heiligde die zevende dag. Dat betekende, hij maakte daar een aparte dag van. Met een aparte eigen betekenis. Heilig staat dan tegenover gewoon. Dat hebben we ook in Hebreeën 10 gelezen. Die dat heilige bloed van Christus als gewoon bloed achten. Gewoon alledaags normaal bloed zonder enige bijzondere betekenis. Zo heb je gewone dagen en heilige dagen. Dus ga niet heilig tegenover onheilig in de zin van zondig, maar gewoon en heilig. Zo heb je de potten en pannen waar je dagelijks je voedsel in kookt, maar je hebt ook potten en pannen die geheiligd zijn, dat wil zeggen die gebruikt worden voor de dienst in de tabernakel of in de tempel. Zo heb je heilige plaatsen, je hebt gewone plaatsen, daar mag je met je schoenen komen, en je hebt ook heilige plaatsen, daar moet je de schoenen van de voeten doen. Waarom zijn plaatsen heilig trouwens? Dat is nog weer wat anders dan dingen die geheiligd zijn, dat betekent toegewijd aan God. Plaatsen zijn heilig om één enkele simpele reden, namelijk dat de tegenwoordigheid van God zich daar manifesteert. Waarom werd tot Mozes gezegd, deze plaats is heilige grond? Omdat de Heere er was. Hij was met zijn heerlijkheid in die brandende braambos. De Heere woonde in de brandende braambos, zegt Mozes later in de zegen voor de kinderen Israëls. Dus plaatsen zijn heilig, daar de tempel was heilig, omdat hij aan de Heere was toegewijd, maar ook omdat de Heere daar woonde. De tabernakel was heilig omdat de Heere daar woonde. En hij woonde vooral in het allerheiligste gedeelte. Het heilige der heiligen. Dat is eigenlijk Hebreeuws idioom. Dat betekent het allerheiligste gedeelte.